dit is een van die Beatles die nodig. Nou, ondertussen worden nog steeds kaarsjes aangestoken. Dus als je nou nog thuis bent en het is niet te ver, kun je nog steeds hierheen komen. Er is een prachtig mooi groot vuur in het midden. Dus we houden het een beetje warm.
We gaan zo vragen wie met je bijschijnt. Welkom allemaal. Mooi dat jullie er allemaal zijn. Goeie opkomst. Een prachtig vuur. Dank aan Frits. Prachtige lampjes. Dank aan jullie allemaal. Wie heeft er allemaal een warme drank meegenomen? 1. Wij 2 dan, hè? Samen. Had ik jullie gevraagd, maar dat maakt niet uit. Oh, mooi. 3. Daarom, ik ga even op mijn briefje kijken nu, want dit is de 84ste keer dat we hier staan. Kan iedereen me goed verstaan?
Ja.
De 84ste keer dit protest. En ja, welkom lieve mensen, had ik gezegd, op deze kille en gure kerstavond. Hebben jullie het al koud?
Nee,
niemand heeft het koud. Het vuur houdt ons warm. En we staan genoeg dicht genoeg bij elkaar, anders kom gewoon gerust wat dichter bij het vuur. Welkom bij deze 84ste vredesactie van Stop de Oorlog Amsterdam. Nu al bijna 4 jaar oorlog en nog steeds geen vrede. Guido zal straks in Oekraïne en ook in Gaza is er wel een soort van officieel zaakt het vuren, maar ook daar gaat het bloedvergieten nog steeds door elke dag. Guido zal straks ingaan op de laatste ontwikkelingen. Komt er nog vrede? Ik ben bang niet meer deze kerst. En al bijna 4 jaar staan wij hier iedere keer voor, omdat we juist wel die vrede willen. Omdat we het stop de oorlog willen. Omdat we terugtrekking van de Russische troepen willen. Voor een kernwapenvrij Europa. Voor meer diplomatie en tegen een nieuwe wapenwetloop. Die nieuwe wapenwetloop, die toen we daarover begonnen in de tijd, zagen we de contouren ervan, maar intussen kun je best wel zeggen dat die volop aan de gang is. Mark Rutte durft zelfs nu te dreigen met een oorlog van de omvang van de Tweede en de Derde Wereldoorlog, de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, maar een Derde Wereldoorlog. Ik denk die man niet weet waar hij over praat. Of hij weet het misschien wel en dan doet hij het om ons zand in de ogen te strooien. Zoals Guido ook vaak zegt, de NATO is enorm verdeeld. En daarvan moeten we allemaal worden afgeleid. Maar intussen gaat de bewapening op grote schaal door. Hij wil ons graag verenigd houden en daar heeft hij een gevaarlijke vijand voor nodig. En dat zijn dan de Russen. Het grote risico, daar wijzen zelfs ook mensen aan de andere kant onder de elites op. Het grote risico is natuurlijk dat dit een self-fulfilling prophecy wordt. Want die propaganda doet wel zijn werk. En volgens de meest recente peiling gelooft nu 4 van de 5 Europeanen dat Rusland op oorlog uit is. En, spiegelbeeld, ook in Rusland is dit jaar het aantal mensen gestegen dat Europa als vijand ziet en denkt dat we op een oorlog moeten rekenen. En vergeet niet, juist in Rusland en Belarus weten nog heel veel mensen hoe het is geweest toen met name de Duitse legers, maar trouwens ook de Finnen en nog een aantal andere nationaliteiten, 80 jaar geleden hun bloedige visitekaartje afgaven en een groot deel van Rusland, Wit-Rusland en overigens ook Oekraïne in puin legde met meer dan 20 miljoen doden, wat mensen vaak vergeten, want wij hebben hier natuurlijk de hongerwinter gehad. We hadden het heel zwaar, maar Rusland heeft echt gezucht onder het oorlogsmonster. En zo slaapwandelen we samen naar de afgrond, tenzij we ons verzetten. En dat, overigens, is in Rusland een stuk gevaarlijker dan hier. Ik zag een bericht over een dappere vredesactivist. We hadden het vorige keer over de jongeren die zingen, een lied zingen over een soldaat die de bak in draaien. Maar dit was een jongeman in de buurt van Jekaterinenburg, die werd opgepakt omdat hij een spandoek omhoog hield met een gedicht erop. En wat stond er op dat spandoek? Daar stonden 4 regels uit een gedicht van de beroemde dichter Vladimir Majakovski, de Rus. Wie van jullie kent Majakovski? Toch een aantal mensen kennen hem nog. Loont het moeite om hem op te zoeken. Hij was een van de voormannen van de futuristische beweging, een dichter zoals ik zei, die zich in 1917 al snel aansloot bij de Russische revolutie. En zelf zelfmoord pleegde toen, ruim 10 jaar later, toen vlak voordat de Stalinistische terreur steeds verder om zich heen greep. Het gedicht waar het om gaat heet Weg ermee, Doloy in het Russisch. En het is opgedragen door Majakovski aan de broeders in het Westen. Ik denk dat zijn dan onze opa's geweest. De 4 regels van Dimitri zijn erg sterk. Dit zijn ze. Oorlog is de wind die stinkt naar lijken. Oorlog is een fabriek die bedelaars voortbrengt. Een gruwelijk massagraf zonder einde. Honger, vuil, luizen, tyfus en kadavers. Daarvoor word je in Rusland opgepakt als je daarmee gaat staan, ook al zeg je, hé, maar dit was toch een van onze grote dichters. Het complete gedicht is een lange oproep om overal ter wereld een einde aan oorlog te maken en tevens ook een eind aan de oorlogshitsers. Hij kreeg daarvoor een boete, hij werd opgepakt en kreeg een boete van 50.000 roebel, zo'n 600 euro. En de rechter, ging er niet in mee dat het gedicht niet ging over een specifieke oorlog, en we weten allemaal welke, maar over alle oorlogen. Nee, zei de rechter, dit is in discrediet brengen van het grootste Russische leger. In Rusland mag je niet zeggen dat oorlog gaat over lijken, vernietiging en zinloos sterven, want ze willen niet dat mensen je horen. Hier in het Westen mag je alles zeggen, maar juist daardoor wordt er niet naar je geluisterd. Zijn wij dan zo dom of zijn de Russen zo slim? Vandaag hebben we straks zelf onze eigen huisdichter Jos van Hest. We hebben een aantal sprekers En we hebben een ad hoc vredeskoor, waar ik me enorm op verheug. Maar eerst wil ik jullie graag vragen om 2 minuten stilte voor de slachtoffers van beide, aan beide kanten van al die vreselijke oorlogen die ook nu op kerstavond nog steeds woeden.
Vrede. Ze werken voor de veiligheid van de hele wereld. Ze zijn in dienst van hun eigen land. Ze kennen de vergaderwegen op congressen. Ze voeren gesprekken met ambassadeurs. Ze heffen het glas met hun president. Ze brengen een bliksembezoek aan oorlogsgebieden. Ze weten de telefoonnummers van de wapenlobby. Ze arriveren per limousine met hun chauffeur. Ze lezen in het voorbijgaan de borden op de demonstratie. Ze dineren met vriend en vijand om elkaar beter te leren kennen. Ze hebben uitzicht op hun eigen vlaggetje op tafel. Ze vergaderen in diplomatieke tovertaal. Ze drinken tijdens het overleg tintelend bronwater. Ze moeten tactisch zijn om iets te bereiken. Ze spreken dagenlang over een woord van 5 letters. Ze zijn in dienst van hun eigen land. Ze werken voor de veiligheid van de hele wereld. Op de eindvergadering spreken ze hun veto uit.
Vredeskoor. Prachtig. Jullie komen straks nog met een ander nummer. Of hetzelfde weer. TB Poyen. Om in de kerstsfeer te blijven. Dan ook in het vervolg de kerstsfeer. Oorlog is ook in de kerken, en daar hebben we er in Nederland nogal wat van, nog steeds. Ook altijd al een omstreden onderwerp. En iemand die zich daar altijd steeds aan de goede kant heeft opgesteld, in ieder geval naar mijn smaak, is Gerhard Scholten. Onder andere ook actief rond Gaza. En Gerhard zal nu ons even meenemen in het ware christendom.
Bekeert u.
Mensen. Ik werd bij de voorbereiding voor vanavond getriggerd door een citaat uit Oorlogsmythe van Ewald Engelen, aanbevolen overigens. Ik citeer, na een halve eeuw is in Nederland alles koopbaar geworden, zelfs de moraal. Met andere woorden, er zijn geen morele waarden meer die absoluut geldig zijn als fundament onder een humaan menselijke wereld. Nee, de moraal is in de uitverkoop gedaan. En ik durf te beweren, juist in de kring van christelijke politici. Het CDA, maar ook de SGP benadrukken hun bijbelse waarden. Maar vraag je dan naar concretisering daarvan, dan is het antwoord heel bleek. om niet te zeggen lijkbleek. Dan hoor je een Thijs van de Brink zeggen, we gaan het weer over fatsoen hebben in de Tweede Kamer. Fatsoen? Laten we wel weten, fatsoen is dat doen wat de heersende klasse van je vraagt. En doe je dat niet, dan spreken we bijvoorbeeld van een integratiecrisis. Over de uitverkoop van de moraal gesproken, die is ook goed hoorbaar in allerlei kerstliedjes die ons alom in deze dagen om de oren klinken. In onze supermarkt tijdens het winkelen te horen als de commerciële lokklokjes. In werkelijkheid zijn die teksten van veel kerstliederen verworteld in vredesonderwijs. En dat wil ik vanavond benadrukken. Vredesonderwijs, afkomstig uit de traditie van de profeten. U weet wel, de criticasters, de critici van de heersende macht in het oude Israël. Ik noem een zestal hoofdlijnen uit dat vredesonderwijs. Steeds staat daarin allereerst de ene aarde centraal. In tegenstelling tot onze afgebakende stukken aarde, Europa, de Verenigde Staten en daartegenover Rusland en noem maar op, waarin eigenlijk in deze eerste hoofdlijn de waarschuwing klinkt, vergeet nooit dat jouw land deel is van het van God gegeven geheel. Tweede hoofdlijn, wie op zijn stuk van de aarde, de rechten van de verpauperden, de vluchtelingen en andere minderheden schendt, verliest zijn aanspraak op dat stuk van de aarde. Ten derde, er wordt van daaruit gesproken over alle volken van de aarde die deel hebben aan de vredesvisioenen van de profeten. Alle volken, in tegenstelling tot het tegenwoordig populaire eigen volk eerst of ons uitverkoren volk alleen met zijn superieure cultuur. Het vierde, het eerste wat vervolgens aan de orde komt is dat er recht wordt gesproken tussen de volken. Heel belangrijk deel. Dat volkeren ter verantwoording worden geroepen. Kortom, het internationale recht krijgt in dat vredesonderwijs van de profeten een hoofdrol toebedeeld. Het internationale recht, dus de internationale verdragen, de mensenrechten, de internationale rechtsorde. Het is door God geschonken zegen aan de volkerenwereld. Weet wat je doet als je daartegen ingaat. Als je dat niet beschermt, als je het internationale hof van justitie in je eigen vredespaleis niet bijvalt in de uitspraken daar gedaan. Het vijfde, als gevolg daarvan kunnen dan de zwaarden tot ploegscharen en de speren tot snoeimessen worden omgesmeed. Bekend en beroemd de visioen van Jesaja. Het hele militair-industriële complex omsmeden tot landbouwinstrumentarium. Zodat elk mens genoeg te eten krijgt. De gezamenlijke maaltijd is vaak het ultieme visioen van die laatste fase. Een beetje zoals bij Asterix en Obelix. En tenslotte, vrede. Vrede is geen vrome wens. Helaas is dat het vaak wel bij onze kerstwensen, in allerlei bijeenkomsten in de kerken inderdaad. Vrede is geen vrome wens omringd met nostalgische romantische gevoelens die kant nog wal raken van onze wereldwerkelijkheid. Vrede is iets wat je doet. Gelukkig zijn de vredestichters, de stichters, de makers, de doeners van vrede, horen we uit de mond van het volwassen geworden kerstkind. Gelukkig zijn zij die concreet werken aan vrede. We zingen aan het eind altijd Dona Nobis Pacem. Ik heb soms het idee toch, en ik hoor het wel eens ook hier om me heen, dat het nog wat te veel als een vrome wens klinkt. Geef ons vrede. We zouden ook kunnen zingen Facie Nobis Pacem. Werk met ons aan vrede. Sluit vrede met ons. Facie Nobis Pacem. Dank.
Dat was snel, Gerhard. Eén vraag nog misschien. Hoe schat jij nu de situatie in misschien in Amsterdam, hè, we zijn een Amsterdamse club, in als het gaat in de kerken over dus discussie over oorlog en vrede en het gevaar wat die nieuwe wapenwetloop met zich meebrengt. Zijn ze daar zich bewust van, denk je? En zo ja, wat vinden ze dan?
Nou, ik ben bang. Nou, dat... Ik ben met pensioen, dus in zoverre zit ik niet direct meer bij allerlei kerken. Maar het besef van dat er een heel andere mogelijkheid is om je tegen oorlog in te bewegen, dat besef is naar mijn idee heel weinig aanwezig. Ik hoor van collega's die meedoen met van hoe kunnen wij als kerken dan meedoen aan het ons voorbereiden op de mogelijke noodsituatie. Wat is het christelijke noodpakket, hoorde ik laatst iemand beweren in zijn toespraak. Dus ik ben daar redelijk pessimistisch over, sceptisch over. Ja.
Dankjewel. Applaus voor Gerhard Scholten, oud-predikant van de Keizersgrachtkerk. Dan blijven we nog even in het religieuze deel. We hebben hier iemand van de Catholic Worker. Hij heeft me altijd verteld dat hij niet katholiek is en ook niet werkt. Maar zo heten ze nou eenmaal. Een van de meer radicale christelijk geïnspireerde actiegroepen van het Jeannette Noël Huis. Die, ik ga er nu niet te diep op in, maar die echt hele leuke acties verzinnen. Steeds net over het randje van wat mag. En hij, ik weet niet waar hij het over gaat hebben, ik ben heel benieuwd. Het is Frits Terkuilen. Frits.
Nou ja, het is dus de geboortenacht van Jezus, maar misschien was het wel een leuk heidensfeest dat gekerstend is. Maar in ieder geval, herdenk ik dat Jezus is geboren en was toch wel een hele goede vredesactivist, vind ik. Die zegt, heb je vijanden lief? En als een bezetter, een Romeinse soldaat, die had het recht om jou 1 mijl te pressen om zijn rugzak te dragen. En dan zegt Jezus, ga er 2. En dan kan er misschien wat gebeuren. En er waren commandanten, centurions. En Jezus die verstoot ze niet, die cancelt ze niet, maar die gaat er naartoe en die geneest iemand van het huis van zo'n, in mijn ogen, SS-commandant, want dat waren geen lekkere jongens die Romeinen. Maar zo danst Jezus met een bezetter. En zo denk ik dat wij ook met onze bezetter moeten dansen. En toen ik jong was, waren het de Russen. Oh, de Russen. Dus ik ben maar Russisch gaan leren, omdat ik dacht, ja, als ze komen dan... Dan kan ik in ieder geval met ze dansen en Russisch. En ik denk, we moeten al die legers afschaffen. We hebben al over de diplomaten gehoord. Daar heeft Jezus het ook niet over. Het is jij als oud-Oekraïns vrouwtje met die dronken soldaten. En daar, dat is de spannende dans. En laat ze komen en dan moeten wij die dans dansen. Maar dan hebben de kikkervisjes, de oude eiken en de kinderen meer kans op leven dan die koers die wij nu hebben. En ik denk, ik ben nu bezet door een soort kapitalistische vreedmachine met kernwapens. Dus ik moet dansen met die bezetter. Hoe doe ik dat? Ja, dus maar uitzoeken. Hè. Op een gegeven moment, Willem de Haan, hij heeft net een leuk boek geschreven. Hij is ook oud-totaalweigeraar. En hij stuurt een journalist op mijn dak. En die wilde graag een documentaire maken over jeugd die de dienstplicht gaat weigeren. En wij zouden een actie in Volkel gaan doen. En die journalist dacht, daar is vast jeugd te vinden. Dus ik zeg, en ik dacht aan Fabian, die hier ook wel eens spreekt. Van de Partij van de Dieren Jeugd van Pink. Dus ik vraag aan Harry, Harry, wat denk je, Fabian, dat is hartstikke leuk. Harry gaat research doen. Die zegt, ja, die journalist, die is van Pauw Nieuws. Oh, nou, als ik op de A12 ben en ik zie die roze microfoon, dan probeer ik onzichtbaar te worden. Want zij filmen je en ze proberen echt je te verarsen als activist. Dus ik zeg tegen mijn huisgenoten, Nicky, ja, het is Pauw Nieuws, die willen meedoen met de actie. Maar Nicky zegt, laat ze maar komen, de boodschap moet de wereld in en verder komt er niemand. Dus laat ze maar komen. Dus oké, ik zeg tegen die journalist, goed. Maar de jongste bij ons was 31 die aan de actie meedeed. En dat was ze alweer te oud. Dus uiteindelijk hebben we gezegd, oké, dan wordt het het niet. Maar er was aardig contact met die programmamaker van Pauw. En weken later is die actie, Dus toen was in oktober, ging de NAVO oefenen een aanval met kernwapens. Rutte doet een persconferentie op vrijdag om aan te kondigen. We gaan met tankvliegtuigen, met massief allemaal vliegtuigen uit heel veel landen met kernwapens en zonder kernwapens. Gaan we een aanval met kernwapens oefenen. En wij hadden gezegd, we hadden de commandant een brief gegeven. Wij gaan oefenen de vrede. Als het menens wordt, hoe kunnen wij dan op de startbaan zitten en verhinderen dat die bommenwerpers opstijgen? En dat gaan we doen op die en die dag zo en zo laat. En dan gaan wij een tunnel graven onder het hek door om op de startbaan te zitten. En daar wilde Pauw Nieuws dus graag bij zijn, maar ze kwamen niet. Wij waren onderweg daar naartoe om die oefening stil te leggen. En ik heb dan een oortje in, hè, en gaat de telefoon. En er was die programmamaker van Pauw Nieuws. Die zei, Frits, ze hebben de meest ploertige journalist van het hele team op jullie afgestuurd. Wees voorbereid. En, het is zo. Dus nou, ik rij verder. Even later belt Frida, die was eerder met de bus. Die zegt, er zijn hier honderden mannen met telelensen en spotters. Die allemaal geil naar die vliegtuigen kijken. Hoe komen we hier door? Nou je rijdt door. Je denkt, wat gaat dit nu worden? En daarna, weer de telefoon, was het de Pauw Nieuws journalist. En die zegt, ja, ik zit hier verkeerd. Waar is die actie nou toch van jullie? En ik leg uit waar die actie is. En ik zeg, welkom, leuk dat jullie komen. Nou, even later dansen wij door al die spotters heen. En gaan we aan de actie beginnen met ook wel een leuke liturgie. En die hadden we ook een kring om elkaar even te leren kennen. En die pauwjournalist die gaat heel provocerend in die kring staan. Maar het was eigenlijk zo'n vriendelijke kring. En iedereen was vriendelijk. Op de A12 is er wat meer zo'n geest als die roze microfoon opduikt. Maar bij ons was het eigenlijk heel vriendelijk. En uiteindelijk heeft die beste pauwjournalist de leukste reportage gemaakt van alle journalisten die er waren. Omdat wij heel vriendelijk waren. Dus dat heb je vijanden lief. Het kan maar zo werken. Bij de telegraafjournalist werkt het niet. Die bleef maar Poetin. Was gewoon en 's avonds was er een agent die de politie, de marechaussee en de soldaten achter het hek coördineerde. De baas had laten weten, de grendels zijn eraf, de honden hebben geen muilkorven. Hey, nou, het gewoon klote. Even kijken hoor. Ademen. Die agent die dus al die uniformen coördineerde, die appte 's avonds die telegraafjournalist. Gadverdamme, wat een stomme vragen stelde die zeg. Ik moest denken aan dit nummer en had hij een linkje naar YouTube van RK de Veulpoepers, een anarchistisch volkbeentje uit de 70er, 80er jaren. En dat nummer was telegraafgelul. Maar dat stuurt dus de politieagent stuurt het. Dus je kan dansen met je bezetter en zachtjes omgaan. We waren uiteindelijk met 5 mensen die de schep bij het hek in de grond zetten en werden afgevoerd. En ik hoop de volgende keer dat Nanda een bus heeft met ons allemaal. Want als je in de Oekraïne, in Rusland een gedicht uitspreekt en de bak in gaat, wij moeten ook echt iets meer de grenzen opzoeken en ho zeggen tegen onze vechtmannen met hun kernwapens. Dus ik hoop dat we het komende jaar een keer samen in de bus en daarna allemaal het politiebureau in en toch aan de bel trekken.
Ja! Dankjewel, Frits.
Ja, het is wel een mooie spreuk inderdaad. En ik heb geleerd dat hij eigenlijk ook dus de klemtoon zou moeten hebben, heb uw vijanden lief. Omdat je familie, daar zorg je wel voor en voor je vrienden. Dus die klemtoon moet wel echt liggen op heb uw vijanden lief. Want daar ligt de uitdaging. Hoe dat moet, dat kunnen we van Frits leren. We gaan nog heel even met het religieuze blokje door, ook al is het al 6:30. Want we gaan nu een heel mooi Russisch, of zou ik zeggen Slavisch lied horen van het Ad Hoc Vredeskoor.
Ja. betekent iets als van wij danken u heer voor alle goeds. Ja, maar dat is de kortst mogelijke samenvatting ervan en dat dan een aantal keren herhaald in verschillende toonaarden. Ik ga nu weer naar onze huisdichter Jos. En jij doet een gedicht van iemand anders, vertel eens even.
Ik zeg een gedicht van Ali Serik, een Nederlandse Turk of een Turkse Nederlander, hoe je het wil hebben. En hij schrijft dit. Het heet Na veel zoeken op internet. Na veel zoeken op internet, eindelijk de ideale vrede gevonden. In de catalogus stond dat er een eeuw garantie zat op alle onderdelen. De wielen waren gemaakt van het beste materiaal ooit geproduceerd in China. De veiligheidsgordels ontworpen door Amerikaanse ingenieurs. De bodem vervaardigd uit Russisch staal. De vier deuren kwamen uit Duitsland, Engeland, India en Frankrijk. De vrede was zo samengesteld dat elk land iets had bijgedragen, al was het maar een schroef. Ook stond er dat vrede niet geretourneerd kon worden. Ik was zo onder de indruk dat ik meteen de bestelling plaatste. Het lezen van de kleine lettertjes vond ik niet nodig. Binnen een half uur stond de vrede voor de deur. Glanzend, prachtig, oogverblindend. Ik was zo blij, zo gelukkig. Had geen woorden voor dit wonder. Hoorde de engelen al zingen. Toen ik naar binnen keek, zag ik tot mijn grote verbazing dat het stuur ontbrak. Ik opende de catalogus en las de kleine lettertjes. Over het stuur is veel oneenigheid die eerst uitgevochten moet worden. Zodra het zover is, wordt het zonder bijkomende kosten naar u verzonden. Ali Siri.
Complimenten voor dit heel sterke, maar ook een beetje bitterzoete gedicht. Mag ik Wendela de Vries vragen van Stop Wapenhandel, zonder wie en ook zonder welke organisatie wij dit niet zouden kunnen doen? Wie is er allemaal al donateur van Stop Wapenhandel? Dit is het moment, dan ben je nog net in 2025 lid. Kan in 2026 ook hoor. Maar zeer aanbevelenswaardig.
Nou, ik ben dus Wendela de Vries van Stop Wapenhandel. Wij zijn een onderzoeks- en actiegroep op het gebied van wapenhandel en wapenindustrie en wapens en wat die wapens doen en aan wie ze verkocht worden en wie er heel veel geld aan verdient. En wij nemen dus al vanaf het begin deel aan deze vredesprotesten op het Spui. En sommige mensen die hier zijn, die nemen ook al vanaf het begin deel. Andere mensen zijn later bijgekomen of zijn nu voor het eerst. Sommige mensen komen soms, andere mensen komen altijd. En voor mij is het heel erg belangrijk dat we hier samenkomen. Ik ben elke dag op mijn werk bezig met oorlog en vrede. Vooral met oorlog en wie oorlog voorbereidt. En soms denk je, daar zit ik dan in mijn eentje hier achter mijn computertje te proberen iets te verzinnen. Maar hier komen we allemaal samen. En om jullie te zien, het ontroert me echt, het lied ontroerde mij heel erg van het ad hoc vredeskoor. We zijn hier om ons samen af te vragen wat er eigenlijk gebeurt. Hoe komen we in deze situatie terecht, deze situatie van extreme militarisering. En ook steeds meer extreem rechts. En een president in de Verenigde Staten die toch wel heel erg richting het fascisme neigt. Ik vind het een ontzettende enge situatie. Ik ben vaak heel bang. En ik denk dat jullie dat allemaal wel hebben. En de vraag is, hoe komen we hieruit? En dat kunnen we alleen maar door samen te proberen te begrijpen wat er gebeurt. Ik ben hier ook om te zoeken en contact te leggen met mensen die samen met ons willen zoeken hoe we dingen kunnen veranderen, hoe we tegenwicht kunnen geven. Komend jaar willen we proberen als Stop Wapenhandel om wat meer acties en activiteiten in Amsterdam te organiseren. Hopelijk ook met jullie, Stop de Oorlog Amsterdam. Ook met de nieuwe vredesbeweging. Want de krijgsmacht is ontzettend actief. Die staat niet met een klein groepje op het spui. Die staat overal vooraan met zijn neus in alle media. En ze hebben een verhaal en ze legitimeren alles met het verhaal dat we in een grijze zone zitten. Een grijze zone tussen oorlog en vrede. Je hoort dat steeds vaker in de media. En het is geen juridische term. Grijze zone staat helemaal nergens op. Je zit of in een oorlog, of het is vrede, of het is een wapenstilstand. Maar zoiets als een grijze zone bestaat niet. Ook niet in de geschiedkunde bijvoorbeeld, of in de krijgskunde. Het is geen militaire term. Het is gewoon verzonnen, die grijze zone. En ik denk dat het is verzonnen door een communicatiebureau van de krijgsmacht. Dat die de opdracht hebben gekregen, bedenk een vage, maar een beetje spannend klinkende term. Waardoor de situatie heel gevaarlijk lijkt. Waardoor wij alles krijgen wat wij willen, alle geld dat we willen. En waardoor we alle regels kunnen doorvoeren die we willen. En het is aardig gelukt. Het is echt jammer dat communicatiebureau niet werkt voor de zorg bijvoorbeeld. Dat ze opdracht kregen, bedenk een vage maar spannend klingende term. Waardoor wij alle middelen en mogelijkheden krijgen voor goede zorg. Of voor het onderwijs. Bedenk een vage term voor de onderwijscrisis. Zodat die 1 miljard bezuinigingen van afgelopen jaar wordt teruggedraaid. Helaas. Het beste verhaal om mensen bang te maken blijft natuurlijk toch wel Poetin. En de voortdurende rotoorlog die hij voert in Oekraïne. Daar zijn echt mensen bang voor. Terwijl als je doorvraagt, als je zegt, ben je echt bang dat de Russen dan hier het land in komen marcheren? Ja, dan blijkt toch wel dat ze eigenlijk vooral bang zijn voor die ontregelende acties. De digitale ondermijning, de cyberacties, de desinformatie. Die is ook heel gevaarlijk. En als je blijft doorvragen en je zegt dan van, hoe wil je daar tegen optreden met tanks, met gevechtsvliegtuigen, met onderzeeboten die wij nu allemaal kopen? Ja, dan hebben ze ook wel zoiets van, ja, dat is toch eigenlijk wel een raar verhaal. Want die helpen daar toch eigenlijk niet tegen. Dan zie je soms wat mist optrekken. Dan waait die grijze zon uit hun hoofd een klein beetje weg. Dus we moeten blijven doorvragen. En dat is ook wat wij hier doen. We moeten blijven doorvragen, wat is nu eigenlijk het gevaar? En waar zijn wij nu eigenlijk mee bezig? Als je bang bent voor de Russen, waar ben je dan precies bang voor? En hoe kunnen wij daar wat aan doen? Want laten we proberen, ondanks de angst, bij de feiten te blijven. Ik snap dat mensen bang zijn voor Rusland. Dat die weer een bufferzone willen creëren. Na 1945 hebben ze van heel Oost-Europa een bufferzone gemaakt en er ook nog een muur tussen gezet. Daar wil natuurlijk niemand naar terug, naar die situatie. Maar het opvoeren van de militaire dreiging, zoals de NAVO doet, dat helpt niet om een klimaat te creëren waarin je met diplomatie richting een andere situatie kan komen. Maar ja, ik vertel jullie niks nieuws, dat weten jullie natuurlijk, daarom zijn jullie hier ook. De Verenigde Staten ondertussen is heel hard bezig Europa te ondermijnen en de democratie te ondermijnen. Onder de voorgaande Amerikaanse regeringen ging dat nog een beetje verhuld, maar Trump doet het openlijk en onbeschaamd. Migrantenhaat wordt aangewakkerd. Hij beweert dat dat het grootste gevaar is in Europa, al die migranten hier. De druk wordt uitgeoefend op bedrijven, zoals bijvoorbeeld ASLM, en op banken die zaken willen doen met landen die de VS hebben bepaald dat ze horen bij het kwaad, zoals Iran. Europa kan geen eigen beleid voeren. Europese bedrijven kunnen geen eigen beleid voeren. Banken en bedrijven moeten de VS-beleid volgen, anders worden ze kapot gemaakt. En dan is er ook nog de boycott van de Russische fossiele brandstof. Waar we allemaal wel voor zijn, maar de fossiele brandstof van Rusland wordt nu vervangen door de fossiele brandstof van de Verenigde Staten. Het vloeibare gas heeft een enorme vlucht genomen in Europa. En zo kom je van de ene ellende in de andere. We hadden natuurlijk gewoon van fossiele brandstof afgemoeten toen we toch besloten dat we van die Russische brandstof af wilden. Er zijn beslist mensen in de Amerikaanse macht die de oorlog in Oekraïne wel prima vinden. Het verzwakt namelijk de Europese economie door de hoge kosten. En daarvan profiteert de Verenigde Staten. Alleen al Nederland heeft 5 miljard euro aan Oekraïne uitgegeven de afgelopen jaren. Niet alleen aan wapensteun, ook aan andere steun. Maar 5 miljard, dat is echt heel veel, hè. Als je bedenkt dat er 1 miljard is bezuinigd op onderwijs, waardoor opleidingsinstituten echt niet meer weten hoe ze hun onderwijs op peil moeten houden. Overduidelijk belang hebben bij voortzetting van de oorlog is natuurlijk ook de wapenindustrie. Toen Trump aankondigde dat hij ging praten over vrede, toen daalden meteen de beurskoersen. Er worden winstwaarschuwingen afgegeven, echt winstwaarschuwingen in verband met de vredesonderhandelingen. Bij vrede minder gigawinst. Maar de winst is eigenlijk nog steeds giga, want de grootste uitgave, de grootste groei van de wapenindustrie, zit bij de wapenaankopen van de NAVO-landen. En die gaat door, ook als het vrede wordt in Oekraïne. De meeste wapens blijven we kopen in de Verenigde Staten. En de verhoging van militaire uitgaven vindt ook plaats onder grote druk van Trump, die zich inzet voor zijn vrienden in de wapenindustrie. Ik neem me altijd voor om niet een heel anti-Amerikaans verhaal te houden, maar dat is op dit moment echt heel erg moeilijk, want er gebeuren gewoon hele nare dingen in de Verenigde Staten en die hebben een heel ernstige gevolgen hier in Europa. Zelfs meneer Breton, wat een hele belangrijke industrieel en politicus is in de Europese macht, zeg maar, die heeft nu een inreisverbod gekregen in de Verenigde Staten omdat hij wetten heeft gesteund die Big Tech een beetje aan banden proberen te leggen. En op die manier probeert de Verenigde Staten iedereen bang te maken en onder druk te zetten. Ook als je naar het wereldkampioenschap voetbal wil volgend jaar, dat willen jullie natuurlijk allemaal vreselijk graag in de Verenigde Staten, moet je opletten, want de afgelopen 5 jaar van je sociale media kunnen gecontroleerd worden. Op die manier gaan mensen zichzelf censureren, worden geen negatieve dingen meer gezegd over Trump, worden geen negatieve wetten meer aangenomen tegen het beleid van de machtige mannen in de Verenigde Staten. En op die manier verliest Europa zijn eigen democratie en zijn eigenheid en zijn sociale maatregelen en zijn sociale beleid. Ik maak me daar verschrikkelijk zorgen over. En ik zie dat ook gebeuren op het gebied van de wapenindustrie. Er is vorige week een wet aangenomen, ik improviseer dit even. Er is vorige week een wet aangenomen waarin onder meer staat dat er is een klimaatwet die dan klimaatdoelen stelt en maatregelen die genomen worden om de fossiele vervuiling in Europa naar beneden te brengen. Maar mocht dat in strijd zijn met de militaire belangen, dan geldt die wet niet. Dat is gewoon besloten in Brussel niet. Zo kom je van het ene gevaar in het andere grote gevaar. En toch zie je toch steeds meer mensen komen die zeggen, wat gebeurt hier eigenlijk? Klopt het nog wel? En ik weet niet of het genoeg is wij hier met dit handjevol mensen op het spuien. We zijn al met een klein groepje en er zijn op andere plekken in het land nog meer groepjes zoals wij. Maar wij zijn dit en wij doen wat wij kunnen doen. Wij zijn het steentje in de schoen dat je niet kan negeren. Wij zijn dat kleine zeurende stemmetje in de publieke opinie, in de media en in de politiek dat steeds maar zegt, is het nou wel zo dat we oorlog moeten gaan voeren? Moeten wij elke keer doen wat Trump zegt? Is die dreiging wel zo groot? Of maken wij die zelf soms groot? En is vrede niet een veel beter idee? En dat is wat wij kunnen doen. En we moeten ons niet erbij neerleggen. En we kunnen ook niet iets anders doen, want we kunnen ons er niet bij neerleggen hoe het nu gaat. Dus laten we daar in 2026 vooral gewoon mee doorgaan.
Wendela de Vries. En mensen, dit kunnen we alleen maar blijven doen, ook met steun van Stop Wapenhandel. Dus word vooral donateur. Ja, jij hebt een vraag. Zeg het.
Klimaatdoelen waarvan je zegt, ja, maar die geldt niet als het tegen militaire belangen indruist. Betekent dat dan dat de uitvoerende macht, het bestuur, bepaalt wanneer een wet die door de volksvertegenwoordiger, de wetgever, is vastgesteld, wel of niet geldt? Dan krijg je dus een omkering binnen ons democratisch bestel dat het uitvoerend bestuur hoger is dan de volksvertegenwoordiging in plaats van als de volksvertegenwoordiging het bestuur, dus de Rijksraad, de ministers en de premier controleert en ook naar huis kon sturen.
Ik denk dat dat zo is. Ja, helaas. Dat klopt. En dan kan ook antwoord geven.
Ja, ik kan ook antwoord geven. Ja, dus ik vind het een ingewikkelde vraag, maar het blijkt gewoon dat wetten worden overroeld keer op keer op keer op het moment als er militaire belangen in het spel zijn. En dat is bij de klimaatwet is dat gewoon ja, nu officieel ook vastgelegd dat mag.
En dat is een ramptoestand. Je hebt wel verdragen. De mensenrechtenverdragen die hebben vaak bij elk artikel een lid 2 in het geval van bedreiging van de openbare orde, open de nationale veiligheid, de vrede of de rechten en vrijheden van anderen, dan kunnen er beperkingen aan worden gesteld. Maar dit is bizar dat een wet, de gelding van de wet afhankelijk is van de orde van het bestuur, of dat verstandig is of niet.
Ja, zo is het.
Oké. Sorry, mijn excuus, maar dit is inderdaad hoe dit land wordt geregeerd. Jij kijkt nu op de klok, daar is een. Is ook een. Ja, nee, dat klopt. Ik wilde nu, voordat Guido gaat praten, even Wendela bedanken en jullie allemaal oproepen om donateur te worden van Stop Wapenhandel. Want dat helpt ook ons hier, want we vragen hier nooit toegang, we zijn er altijd, elke maand. Maar je kunt ons ook steunen door Stop Wapenhandel te steunen. En Guido, die hier iedere maand ook, ja, en nu weer, er zijn vanochtend 20 punten gepresenteerd via de Oekraïners. En dat is de laatste versie van het vredesplan waar nu over gesproken wordt. En Guido gaat dat nu voor jullie allemaal analyseren. En bij mij kun je met mate een bekertje alcoholvrije glühwein komen halen. En bij daar was er nog iemand met een warm drankje. En daar ook nog, Mia ook nog. Chocolademelk, bij haar chocolademelk. En wat is daar voor drankje? Gemberthee, aan die kant.
Harry, ik begin, is het goed?
Kan
een nieuw 20 punten plan? Ben ik te verstaan? Ben ik te verstaan?
Ja.
Boom. Kan een nieuw 20 punten plan vrede brengen? Vanochtend om 9 uur is het Westerse voorstel om de oorlog te stoppen gepubliceerd in de Oekraïnse pers. De onderhandelingen over dit plan zijn de laatste 5 weken in een stroomversnelling gekomen. We hebben geleid tot het voorstel van de VS, Europese landen en Oekraïne. En het plan bevat dus 20 punten. En met deze publicatie is een belangrijke stap gezet in de ellendige oorlog die vandaag 46 maanden ofwel 1399 dagen duurt. De oorlog stopt niet deze kerstmis, maar de hoop dat de oorlog niet heel veel langer hoeft te duren is wel wat vergroot. Het plan is nu voorgelegd aan Rusland. En Rusland laat vandaag weten dat het zal reageren via diplomatieke kanalen en niet via de krant of andere media. De Russische reactie en de daaropvolgende onderhandelingen moeten tot een echte overeenkomst leiden. De voortgaande oorlog zal daarin zeker een rol spelen, want de oorlog is een nieuwe fase ingegaan. Ik heb maar 3 puntjes voor jullie, maar het zal toch wel even doen. En het eerste is, wat staat er nou in dat vredesvoorstel? Het voorstel bestaat uit 20 punten waarvan sommige uit meerdere delen bestaan. Ik behandel er maar een paar. Daar zitten ook punten tussen die onbeslist zijn of in deze tekst in de krant een open einde hebben. Dus dit is zeker niet het laatste woord. Belangrijkste punten zijn dat de huidige frontlijn de nieuwe grens wordt tussen Rusland en Oekraïne in een viertal provincies. Het gaat om de frontlijn op de dag dat het akkoord zal worden getekend. Het zijn de provincies Luhansk, Donetsk, Zaporizhia en Kherson. En de door Rusland bezette stukken van de andere provincies, namelijk in Dnepropetrovsk, Mykolaiv, Nursumi en Kharkiv, moeten worden ontruimd volgens dit plan. Dat betekent dat Oekraïne zich neerlegt bij een aanzienlijk verlies van het oosten en het zuiden van het land. Dat betekent ook dat Oekraïne het onbezette deel van de provincie Donetsk niet zal opgeven. Dat eiste Rusland in de afgelopen tijd. Hier is duidelijk dat de volgende onderhandelingen met Rusland ook hierover zullen gaan. De laatste weken werd ook duidelijk dat er gedacht werd over gedemilitariseerde zones of de oprichting van vrije economische zones aan de rand van de frontlijn. In het plan wordt hierover geen duidelijk voorstel benoemd, maar beide termen worden wel vernoemd. Oekraïne wordt door de ondertekenaars van het voorstel erkend als soevereine staat en het land wil een krijgsmacht van 800.000 manschappen. Die zullen door het buitenland moeten worden betaald en onderhouden. Ook krijgt Oekraïne veiligheidsgaranties. Voor mij is dat een moeilijk woord. Daarmee komen we op een tweede belangrijke Oekraïnse concessie. Dat is het afzien van het formele lidmaatschap van de NAVO. In plaats daarvan spreekt het voorstel onder het punt 5 van dit voorstel over artikel 5-achtige garanties. En dat is een verwijzing naar artikel 5 van het NAVO-handvest dat onderlinge bijstand van de leden verplicht. De vage omschrijving wordt toegelicht door 3 of misschien 4 bepalingen. Zo zal een nieuwe Russische aanval op Oekraïne leiden tot een gecoördineerde militaire reactie en herinvoering van sancties tegen Rusland. Maar in het voorstel wordt niet vermeld wie die militaire reactie zullen uitvoeren. Wel wordt gesteld dat de bilaterale veiligheidsovereenkomsten die Oekraïne inmiddels met een dertigtal landen heeft gesloten, verder blijven gelden. En als Oekraïne een aanval op Rusland onderneemt, vervallen de bepalingen. Ten slotte staat er een vierde bepaling, niet zo raar, waarbij tussen haakjes vermeld wordt dat deze bepaling niet meer geldt. Die bepaling gaat over financiële compensatie voor de VS, voor de veiligheidsgaranties. Dat geldt kennelijk niet, het staat er wel tussen haakjes. Het nog af te ronden vredesplan zal een ondubbelzinnige non-agressieovereenkomst inhouden tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij moet nog gewerkt worden aan controlemechanismen om erop toe te zien dat de front- of contactlijn wordt uitgerust met onbemenste surveillance via satellieten. En Rusland zal de non-agressiebepaling over Oekraïne en verderop staat ook over Europa, dat wordt dan in één keer opgevoerd in artikel 6, in alle noodzakelijke wetten opnemen die door het Russische parlement moeten worden erkend en geratificeerd. Een Oekraïne zal zo gauw mogelijk lid worden van de EU en op nog kortere termijn toegang krijgen tot de Europese markt. Data of jaartallen worden in het voorstel niet genoemd, maar in de toelichting fantaseert Oekraïne zelf over 2027 of staat erbij 28. Dat lijkt me niet realistisch. De schade in Oekraïne als gevolg van de oorlog wordt geschat op $800 miljard. Verschillende nieuwe internationale fondsen moeten het herstel van de Oekraïnse economie mogelijk maken. En de bijzondere vermelding krijgt de samenwerking met de Amerikaanse en met de VS en Amerikaanse bedrijven om aan de infrastructuur voor gaswinning en gastransport te werken door middel van pijpleidingen en opslag. Ook de winning van mineralen en andere grondstoffen wordt uitgebreid in Amerikaans voordeel. Opvallend is dat er geen woord wordt gezegd over de Russische tegoeden bij internationale banken overal in Europa. En dat was nu juist afgelopen maanden een groot strijdpunt in de EU. De hele operatie zal worden geleid door een vredesraad, Peace Council, onder leiding van de heer D. Trump. Tot slot over de hoofdpunten van het voorstel.